Dan mag ik voor het eerst vanaf deze plek in het nieuwe gebouw. Het is allemaal een beetje wennen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt, want ik denk, weet je, ik had de vorige keer de preek en toen ben ik bij het eerste punt gestopt. Dus ik denk, nou, ik ga gewoon verder. Maar toch, ik wil ook echt heel graag verder gaan met waar ik gebleven was. Even kijken of de laatste tijd, en heb ik de vorige keer ook gezegd, het was in oktober, dus het is ook nog, ik heb daarna een keer een spreekbeurt overgegeven aan Nathanael Vlag, die in Nederland was. Dus daar was ik even tussen uitgevallen, dat is wat langer geleden. Toen heb ik... aanzetten... Kijk, toen hebben we het een en ander gelezen uit twee gedeeltes. En de eerste heb ik een beetje grijs gemaakt, omdat we die even overslaan. Maar ik heb per ongeluk daaronder het grijs en het donker omgedraaid, ziet u? Maar u weet wel, hè, Matthäus, het eerste boek van het Nieuwe Testament. We gaan uit Matthäus lezen, maar niet voordat ik een klein stukje toch uit Colossenzen stiekem even heb herhaald. In Colossenzen, het begon... In vers 6, volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan uw geloof. En dan heb ik doorgelezen tot en met vers 10 en daar staat dan, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u ook van die volheid vervuld. En nu ga ik het andere gedeelte lezen. En dat is Matthäus 13. En Matthäus 13, daar geeft de Heer Jezus zelf antwoord op vragen van de discipelen. En de vraag was namelijk, waarom spreekt u in gelijkenissen? Waarom doet u het met die verhalen? Is niet alleen een extra toelichting op zijn preek of op datgene wat hij leerde... Maar het was ook heel bewust iets een beetje verborgen, verkapt in een verhaal dat hij dan met gelijkenis het woord bracht. En dat het niet altijd voor iedereen helder was. En dan geeft hij als reden het volgende in vers 13. Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek. Omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling. Jullie zullen goed luisteren, maar niks begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, afgesloten. Vet staat er in een andere vertaling. Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen. Met hun hart willen ze niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Gelukkig jullie ogen, omdat ze zien. En jullie oren, omdat ze horen. Tot zover. Aan zegen vragen over het woord. Heer, ik wil u bidden, Heer, dat u vandaag door de rijen wil gaan en dat u... Iedereen, Heer, zoals we hier zitten, een geopend hart, een geopende ogen en geopende oren wil geven. Omdat wij zijn wie we zijn in u. Heer, zo bid ik dat u deze morgen ook een krachtig getuigenis mag zijn. Heer, niet ik, maar u door het woord heen. In de naam van Jezus. Amen. Ik heb de vorige keer de volgende drie punten aangegeven. Het ging over het thema gered, redding. En die heb ik aangehaald, dat thema heb ik toen gekozen, omdat ik sprak over uitgaan, over evangelisatie, zo een paar keer achter elkaar. En toen heb ik gezegd, maar wat hebben we nou te vertellen? Wat is nou onze redding? En toen heb ik... uitgelegd, de vorige keer heb ik blijven hangen bij blijf wie je bent. Dat is eigenlijk wat in die Colossense brief ook staat. Volg de weg van Christus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld. Ik heb gezegd, je bent door Christus gered, omdat je in hem gelooft, in zijn redding. En dan heb je het gepakt en dan mag je het behouden. Je bent door Jezus, door wat hij heeft gedaan en wat we straks gedenken in het avondmaal. Hij is voor ons gestorven, zodat wij niet hoeven te sterven, maar mogen leven. Wij zijn in hem gerechtvaardigd. En gerechtvaardigd staat recht tegenover zondig. We zeggen wel eens, we zijn van God losgekomen omdat we zondaar zijn. Maar de Heer Jezus, als je gelooft en aanvaardt dat hij dat voor jou gedaan heeft, dat hij jou dood is geworden, dan mag je weten, ik ben gerechtvaardigd. En als je dat hebt, blijf dan gegrondvest in dat geloof. Wie ben jij? Ben jij een zielig persoon? Ben jij een persoon in moeite en strijd? Maar je bent tegelijkertijd een gerechtvaardig mens. Voor tijd en eeuwigheid gered. En toen heb ik gezegd, je bent dus gered. Maar tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat je gered aan het worden bent. We zijn gered aan het worden. En we zullen worden gered, nog verder weg. Weet u nog? Dat heb ik toen aangehaald. En over die periode gered zullen worden, dat is die redding, die genezing waar Jezus hier over spreekt in dat gedeelte uit Matteüs. Die redding is de zegen die God ons wil geven, omdat we met hem zijn. Dat we net als in Psalm 23, dat we kunnen zeggen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want hij is mij aan het redden. Ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Zijn stok en staf, die vertroosten mij. En dat is zoiets bijzonders. En dan zijn er mensen die hebben die redding die al achter de rug is aanvaard. En dan worden ze doof. En terwijl ze oren hebben en kunnen horen, horen ze niks. En terwijl ze kunnen zien, zien ze niets. Omdat ze zichzelf afsluiten voor die God die hun redding is. En daar vertelt het Oude Testament verschillende dingen over. En daarom heb ik gezegd de vorige keer, blijf wie je bent. Weet je nog, blijf standvastig, je bent een geredde zondaar. Je bent voor tijd en eeuwigheid een kind en zoon van God geworden. En hij is het die door de geest ons kracht geeft. En de Colossensebrief eindigde, dat stukje wat we gelezen hebben, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle macht en kracht, bent ook u van die volheid vervuld. Laten we die volheid weer eens even oppakken in onze gedachten. Laten we die identiteit, dat is wie wij zijn, het thema van het advent van nu. Wie ben je? Hoe is het in je nieuwe huisje? Hebben we gezien bij Naomi. Verhuisd, een nieuw huis, een nieuw leven. Hoe is het daar? Wat is je verwachting? Wat je daar oppakt? Op je nieuwe plek. Als je een kind van God geworden bent. Als je dat bent. Wat is je verwachting van God? Is je verwachting dat je kijkt naar al je omstandigheden. En alles wat er om je heen gebeurt. En de hele wereld. Met name die wereld die zonder God leeft. Dat je alles om je heen ziet. En dat als een deken over je heen komt. Of zie je Christus en die gekruisigd. Je redder. Jouw verlosser, door wie jij, met wie jij één bent en door wie die volheid van God nu al in jouw leven mag zijn. Betekent dat een herstel van alles? Nee, dat betekent als je door een dal van diepe duisternis gaat, dat hij daarbij is. En dat hij ons kracht geeft en ons sterkt. Toen heb ik gezegd, we gaan de volgende keer kijken naar die oren om te horen. Het was te lang om te zetten, de ogen die zien. Maar het hoort er natuurlijk helemaal bij. En als ik eraan toe kom, je weet maar nooit, doe je ding. Moderne term, doe je ding. Mijn broer geeft hier op deze school les. En die zegt altijd, al die kinderen die komen met die ding. En alles is die ding. Alles. Mag ik die ding? Ja, maar welk ding? Nou, die ding naast die ding. En ze weten nog wat ze bedoelen ook. Doe je ding. En dan is het niet een voorwerp. Maar dan is het, doe datgene wat God op je hart legt. Ik heb het maar gehad hebben, het laatste stuk. Doe datgene wat God op je hart legt. Wat van jou is, wat bij jou hoort. Wat past bij wie jij bent. Niet wat die ander die naast je zit misschien altijd doet. In de kerk of in zijn bediening. Of we hoeven niet allemaal duplicaten van elkaar te zijn. Je mag zijn wie je bent in Christus. Gebruik je talent. Pak het op. Maar nou even naar die oren. Het tweede punt. Ik heb er een plaatje naast gezet. Meer powerpoints heb ik niet. Maar dat plaatje, ik weet niet of u het herkent. Is er iemand die een idee heeft waar dit over gaat? Wie dit zijn? Samuel. Samuel. Maar wie zit er nog meer? Eli. Eli en Samuel. En voor degene voor wie dat misschien vreemd klinkt, kan ik u wel vertellen. Samuel is dat kleine ventje wat ernaast staat met wat langer haar, omdat zijn haar niet geknipt zou gaan worden. Want dat had zijn moeder beloofd. Weet je, zijn moeder was een vrouw en die kon geen kinderen krijgen. En die was getrouwd en haar man had twee vrouwen. Penina en Hanna. Maar Penina had wel kinderen, zonen en dochters. En ze plaagde Hanna heel erg. Omdat zij geen nageslacht kon krijgen. En Hanna had een vooruitzicht. Heer, mag ik een zoon krijgen? En ze ging bidden in de tempel. Waar Eli hoge priester was, laat ik het zo noemen. En Eli had haar dienst met zijn kinderen, zijn gezin. Zijn huis, zijn gezin was bedoeld om voor God te zorgen. Dat was de kerk van toen, laat ik het zo noemen. En Hanna, die kwam daar en die ging bidden. En die smeekte God, Heer, kom mij te hulp. En ze kreeg uiteindelijk een zoon. En ze had gezegd, Heer, als ik een kind zal krijgen, als ik een zoon krijg, dan krijgt u hem terug. En ze kwam, Samuel, want dat was het. De Heer heeft verhoord, betekent dat, naar alle waarschijnlijkheid. En dan kwam ze Samuel brengen. En weet je, Samuel werd uiteindelijk de laatste richter van het volk Israël. Het volk dat geleid was uit Egypte. En wat als het ware apart gezet was door God als zijn volk uit wie de Messias geboren zou gaan worden. Dat was het doel van dat alles. Die God, die had dat volk apart gezet. En in dat volk, dat moest geregeerd worden, er moest ook leiding aangegeven worden. En er waren richteren geweest. Gideon, Simson, zomaar even de twee bekendste eigenlijk, en Samuel. En dat werd de laatste richter. Maar hij werd ook de laatste priester. Of eigenlijk niet de laatste, de eerste priester na het geslacht van Eli. Want God nam het van Eli af. En daar op dat plaatje zie je het moment dat Samuel in de tempel is bij Eli. Weg van zijn gezin, van zijn moeder en zijn vader. Geschonken aan God. Waar God op een bepaald moment tot hem als kind spreekt. U kent het verhaal misschien wel. Hij hoorde Samuel. En hij dacht dat Eli riep. En hij ging naar Eli. Zeg het maar Eli. Ik heb je niet geroepen jongen, ga slapen. En later nog een keer. Dat gebeurde drie keer en bij de vierde keer had Eli gezegd. Dan moet je maar tegen God zeggen dat je wil luisteren. En Samuel, die dat staat ook in de Bijbel, lees dat in 1 Samuel 3. Moet u thuis maar eens nalezen, staat het hele verhaal. 1 Samuel, de eerste hoofdstukken. Samuel dan in zijn bed ligt en wacht tot hij weer geroepen wordt, dan zegt hij dat. En dan hoort hij voor het eerst Gods stem. Voor het eerst hoort hij God tot hem spreken. Prachtig, maar hij krijgt niet zo'n mooie boodschap te delen. Maar waar het om gaat is, Hij ging naar zijn bed. Hij ging daar liggen. En hij was vol verwachting. Het was advent in zijn hart. Hij was vol verwachting om te horen wat God te zeggen had. En weet je, het leven in die tijd in het volk Israël was hopeloos. En ik hoorde er net in ons gebed, in de tijd dat we gebeden hadden, hoorde ik op een paar keer bidden dat we er zo'n rommeltje van maken in de wereld. En in die tijd was het in het volk Israël ook een rommeltje. Het was een zootje. En de zonen van Eli, die priesters waren, die maakten misbruik van de dames in de poort. Omdat ze een soort de macht hadden. Het lijkt wel 2017. Het was een zooitje. Maar Samuel had een verwachting. En Samuel wilde luisteren naar God. Heer, wat wilt u zeggen? Heer, hier ben ik, uw dienstknecht luistert. En God ging tot hem spreken. Maar los van Samuel, die de stem van God ging verstaan, was daar een Eli en zijn kinderen, zijn geslacht, Hofni en Pinias, die Gods stem niet verstonden. Die niet luisterden. En weet je waarom niet? Omdat ze alleen maar bezig waren met zichzelf verrijken, met wat de omgeving deed, met genieten van de geneugde des levens en God naast zich neerlegde. Ze waren geroepen voor de priesterdienst, maar ze deden er niet aan. Ze waren wel priester, prachtig gekleed, met het borstschild, noem maar op. Maar ze deden er niet aan. Ze deden alleen de verplichtingen. Zo erg dat toen Hanna, die moeder van Samuel, kwam, dat Eli nog dacht dat ze dronken was ook. Hij herkende niet eens meer een oprecht gebed, zou je kunnen zeggen. En God, en Eli deed ook zijn kinderen niet meer terechtwijzen. Hij had de hoop opgegeven en hij zat er een beetje, als ik het een beetje oneerbiedig mag zeggen voor Eli, hij zat daar een beetje dik te zijn en te genieten van het eten. Maar laten we nou eens eerlijk zijn en naar onszelf kijken. Hoe vaak zijn wij niet bezig met onszelf en met de omstandigheden van het leven en proberen we er dan, naar omstandigheid, om maar het beste van te maken? Hoe vaak ga je nog zitten op je knieën of trek je je terug en vraag je: Heer, hier is uw dienstknecht, ik luister. Wat wilt u dat ik doen zal? Wat is uw verwachting? Eli had een verwachting in eerste instantie toen hij priester werd, dat er een hoop zou zijn voor de volken, voor zijn volk. Dat er een redder zou komen. Samuel had die verwachting overgenomen. God had het als het ware aan Samuel overgedragen. En bij Eli weggenomen. Op een brute wijze is daar ook een eind aan gekomen toen ze op één dag zowel Eli als zijn zonen alle drie stierven. En Samuel nam dat over. Maar Samuel luisterde en er staat dan, Samuel werd groter en hij luisterde en leefde met God en hij verstond God en God sprak tot hem. Hij had God ontmoet. Hij had een relatie met God gebouwd en kon naar hem luisteren. Daar waar Eli en de priesters, de kerk van die tijd, de relatie met God had losgelaten en het probeerde op hun eigen manier de priester te zijn, daar nam Samuel in relatie met God die taak op zich. Wij zijn wie wij zijn. Blijf jezelf in hem. Een nieuwe schepping. Met God verbonden. Jij bent vandaag de dag een kind van God in relatie met hem. En toen je tot geloof kwam, toen je gered werd, toen Jezus je redde, toen kreeg je oren om te horen, ogen om te zien en een hart om te geloven. Een rein hart, een gerechtvaardigd hart, waarin je God mag ervaren. Hoe vaak strekken wij ons uit in die verwachting naar die God met wie wij een relatie hebben. Om te zeggen, Heer, hoe gaat u in mijn leven, hoe gaat u in het leven van anderen die redding uitwerken? Samuel, die hoopte op een redder. En Samuel mocht dan ook de eerste koning inzegenen van het volk van Israël. Dat was onze redder. Dat is waar de mensen naar zochten. En toen al meteen bleek dat je niet op mensen moest vertrouwen, qua lengte, qua postuur, qua schoonheid, mocht hij ook die tweede koning inzegenen. En dat was waar hij echt verwachting van had. Dat jongetje van het veld. Die verschoppeling. Misschien wel een bastaardje. Niet helemaal duidelijk. Maar David, die werd de nieuwe koning, wiens koningschap nooit zal wijken. Want Jezus wordt de nieuwe koning David genoemd. Dat is ons advent. Herken jij die verlangens die Samuel had om naar God te luisteren? Niet alleen van, nou wil ik zijn stem horen, zo, wauw. Als God er is, laat me je dan maar ervaren. Yeah. Dat je zegt, Heer, we hebben u nodig. En daarom wil ik naar u luisteren. En wat mogen we dan betekenen voor de wereld om ons heen en voor mezelf? Heer, hoe gaat u redding scheppen in elke situatie die op je hart komt, waarmee jij, omdat jij bent wie jij bent, geconfronteerd wordt? Omdat jij nu eenmaal de zus bent van die vrouw die misschien ziek is? Of in jouw situatie, omdat jij de collega bent van die chef op dat werk waar jij gezet bent. Of die buurman of buurvrouw van die persoon die naast je woont. Of omdat wij zijn, op welke plek dan ook, wie wij zijn. Heb je verlangen dat God gaat spreken, zodat jij tot dienst mag zijn voor zijn redding, ook voor die ander. Dat is redding die we met ons meebrengen. Als wij de straat op gaan of als wij mensen confronteren met evangelisatie, dan gaat het er niet om dat we een goed verhaal hebben. Dan gaat het er niet om dat wij het beter kunnen uitleggen dan de ander. Dan gaat het er niet om dat we een pakket verplichtingen bij iemand op de nek hangen en dan iets beloven wat misschien niet waar is. Maar dan gaan we langs de deuren, dan gaan we langs de mensen, dan gaan we in gesprek op verjaardagen, dan gaan we in gesprek in de kantine op het werk, weet ik veel waar, in die ontmoeting. Niet met een mooi verhaal, met dat pakket, maar met onszelf. Vanuit onze verwachting. Heb u verwachting? Is het advent in uw hart? Is het advent uitzicht naar die redding voor die naaste om je heen, voor die wereld. De Heer heeft ons gered. Hij heeft ons oren gegeven die open mogen. En het mooie van dit gedeelte wat we gelezen hebben, de uitleg. Jezus zegt, ik spreek in gelijkenissen dat niet iedereen het hoort. Want het gaat dan in vervulling wat Jesaja zegt. U begrijpt, Jesaja was profeet een paar honderd jaar later na Samuel. In een tijd dat het ook weer even niet helemaal lekker liep. En de Heer had toen gesproken en gezegd, wat hier staat, jullie hebben je hart afgesloten. Het staat in Jesaja 6. Moet u ook maar eens thuis lezen. En als je dan wil weten hoe het in die wereld was, op dat moment moet je Jesaja 5 lezen. De mensen waren bezig met precies diezelfde dingen. Die Eli ook deed. En toen het in Jesaja, toen Jesaja het profeteerde, was er een directe link naar Eli. En iedereen begreep dat. En toen Jezus het zoveel jaren later zei tegen de discipelen, toen grepen ze terug op Jesaja, die weer teruggrijpt op Eli. Je bent aan het genieten van de dingen van het leven, maar je vergeet je relatie met God. Lieve mensen, volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Weet dan wie je bent. U bent ook van die volheid vervuld, zegt de Colossenzenbrief. En dat geeft een verwachting in je hart. En als de Geest Gods dan tot je hart spreekt, misschien door wat je leest in de Bijbel, misschien op een andere manier. En dat kan, hè, dat God zomaar bijzonder spreekt. Door je dagboekje, dat je denkt, hè, nou zeg, dat ik nou precies dat vandaag, nou, ik ga gelijk bellen naar iemand. Nou, wat er nou in mijn dagboekje staat, moet je eens horen. Precies van toepassing. Zo toeval, is geen toeval. God die spreekt. Maar als je het dagboekje nooit leest, ga je het niet lezen, ga je het niet horen. Als je nooit de tijd neemt om in je Bijbel te lezen, dan kan God daar niet door spreken. Als je nooit, als je tijd hebt voor een gebed, even stil bent en vraagt, Heer, wat wilt u tot mij zeggen? Maar altijd alleen maar ratelt over wat jij wilt delen. Dan kan God niet tot je spreken. Als je naast of de voorganger of een ander in de gemeente, je broer of zus, nooit de gelegenheid krijgt om iets tegen je te zeggen namens God, omdat je niet wil luisteren, dan kan God niet tot je spreken. Want het is niet altijd dat die stem uit de lucht klinkt. Maar God spreekt. En als je oren hebt, dan kan je hem horen. En weet je, als u christen bent, als u gelovig bent, als u straks met mij deelneemt aan het avondmaal, weet dan dat je oren hebt gekregen om te horen. En kijk eens om je heen naar de getuigenissen. Hoe mensen dwars door strijd en moeite heen en bemoedigd worden en dat uitspreken, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat die nog kan lachen? Zorg dan dat je ogen hebt die dat zien. En niet alleen het gemopper, maar ook de zegeningen. Ook die kracht, ook die redding, ook die genezingen die plaatsvinden. Ook de wonderen die nog gebeuren, ook in deze tijd. Begrijpen doen we God niet, maar hij spreekt en hij toont zijn glorie. Heb u ogen en oren die openstaan? Zorg dan dat je je ding gaat doen. Gewoon die dingen waar jij voor geroepen bent. Waar je je stem van God hoort, diep van binnen, die je drijft en die je bemoedigt en die je aanzet tot te doen datgene waar God je voor roept. Neem je plek in de gemeente. Maak het kenbaar. En als er nog geen taak is of nog geen georganiseerd iets is in de gemeente en er is iets wat je graag wil doen, maak het kenbaar. Dan willen wij als leiding alle ruimte daarvoor geven. Omdat we denken en weten dat God op die manier werkt. Heb oren om te horen en doe je ding. Amen. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u een God bent die spreekt. Dat u ook vandaag het woord weet openen, Heer, en dat we mochten luisteren naar datgene wat u ons heeft gegeven. Dat we mogen weten dat we door de redding die ons ten deel is gevallen, toen we tot geloof kwamen, dat we u mogen horen, dat er een relatie is, dat we een kind van u zijn en dat we bij u thuis mogen komen. Dat er geen afstand is, maar dat we hand in hand kunnen zijn. Ik mag bij u op schoot. Ik mag aan uw borst. Ik mag tegen u aan, in u zijn, in Christus, met u verbonden, mijn schepper God. En dan willen we ook in die relatie leven. En Heer, vanochtend bid ik dat u dat als door uw Heilige Geest krachtig zal uitwerken in ons midden. Opdat wij allemaal een getuige mogen zijn voor u naar onze naasten, naar onze omgeving, binnen onze cirkels. Zegen ons, Heer. Zegen ons en raak de wereld om ons heen aan. Opdat nog heel veel mensen met ons ook de vreugde mogen delen. Die vreugde om u te kennen als onze Heer en onze Redder. Amen.